Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax-PSV nog maar eens besproken, de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Dromen van de Champions League in Eindhoven. Project Slot 2.0. We bespreken de laatste transfers en natuurlijk het EK Vrouwen. Dit is de AD Voetbal Podcast van 1 augustus. We bespreken het allemaal vandaag met Johan Inan. En Johan, we zijn er vanaf nu weer elke werkdag. Hè? Je hebt er zin in, hè? Zie ik aan je.
Ja.
Ja. En ook elke dag met een...
Historisch feitje.
Ja, we jingle er tegenwoordig voor, hè. Maar ik ga niet zeggen wat het is. Ik zeg alleen even dat het hier om gaat.
Maar voetbal is dat passie, is dat bezieling. Dat mis ik bij jullie. Dat is zo klinisch. Er worden fouten gemaakt, een keer elkaar gebeuren, maar dan mag je wel een keer reageren. Je pusht elkaar dan ook, hè. Kansen missen, iedereen draait zich erom. Nou, weer een kans missen, jammer.
Nou, waar het over gaat, straks later hoor je meer erover in de podcast wat het een beetje, wat voor historisch feitje het is.
Eerst geloof maar... dat ik de stem herkende.
Ja, heel goed. Nou, kijken of de luisteraar dat ook heeft. Laten wij beginnen met Ajax-PSV. Jij was bij de Johan Cruijffschaal aanwezig. Ik dacht bij mezelf, ja, we moeten het over die wedstrijd gaan hebben. Maar er zijn zoveel dingen. Ik was niet de enige die dat had. Hè. Er was nog iemand anders die had heel veel, die had al een rijtje gemaakt voor ons.
Fase is dat, dat we onder vuur lagen. Fase is dat wij... Met 3 goals verschil moeten uitlopen. Toch in 1 keer weer dat ze terug in de wedstrijd kwamen. Rode kaart, VAR momenten. Ja. Te veel om op te noemen. Dus uitstekend gedaan vandaag.
Nou, hij vond het uitstekend gedaan, Ruud van Nistelrooy. Want hij won een prijs met PSV 3-5. Ik denk dat het een van de meest leuke Johan Cruijffschalen is geweest die ik ooit heb gezien tot op heden.
Ja, het was gewoon een spektakelstuk. En er zat, zoals Ruud van Nistelrooy net al beschreef, echt alles op en aan. Het is natuurlijk de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Dan ga je automatisch ook nieuwe spelers aan het werk zien. En hun optreden schommelden heel erg. Als je bij Ajax keek, ja, was toch een beetje de grote kennismaking met Jay Gotter. Die zwaar door de mand viel. De debuterende invaller Kelvin Bessie. Die was al een cultheld voordat hij zijn eerste bal raakte. Want dat werd, die werd luid toegejuicht. En een kwartier later kon hij alweer gaan douchen door een grove tackle. Steven Bergwijn, nieuw, die scoorde. Owen Wijndal, ook heel dubbel. 2 assists, maar liet zich toch heel kinderlijk aftroeven bij die gelijkmaker van Guus Til. En dan aan de kant van PSV, Xavi Simons die meteen een doelpuntje meepikt. Guus Til, natuurlijk een droomdebuut voor PSV met 3 doelpunten. Er gebeurde echt van alles.
Ja. Wat was de crux in deze wedstrijd?
De crux vond ik dat Ajax het eerste half uur heel goed speelde. Eigenlijk zoals de trainer het beoogt met de drukte volop. PSV dat er niet aan te pas kwam. Er was echt een fase van ik denk wel 20 minuten dat PSV de bal niet 3 keer naar elkaar kreeg. En dat dwong Ajax ook af, omdat ze op de helft van PSV er steeds continu bovenop zaten. Tot het doelpunt van Guus Til. En wat er daarna bij Ajax gebeurde, dat vond ik echt beschamend. Het stortte gewoon in. Dat het eerste doelpunt al een flinke waarschuwing was van laat Gakpo niet naar zijn rechterbeen draaien, want dan kan hij hem voorzetten. En dan weet je dat je ontzettend kwetsbaar bent met Timber, Blind, Owen Wijndal, wat niet de beste koppers zijn. Waar PSV dan weer Luc de Jong, de beste koppen van Nederland, en Guus Til, die ook wel een balletje erin kan knikken, hebben we gemerkt. Ja, dat Ajax dat niet door heeft. Dat vond ik beschamend. Het aantal kansen wat ze weggaven. Het optreden van Jay Gotter. 5 tegendoelpunten. Weet je wat de laatste keer was in Amsterdam?
AZ?
In een officiële wedstrijd. Nee, deze had ook wel een historisch feitje gekund.
Ja, dat was?
Dat is op datum, hè? Ja. 1983. 6-5 overwinning op Fortuna Sittard.
Nou, het opmerkelijke was in deze wedstrijd, er zaten volgens mij 2 momenten ook in. Als je de eerste half uur keek, Ajax voetbalde goed en PSV probeerde een paar keer die bal over die defensie heen te leggen met Veerman. Dat lukte nog niet helemaal en ineens was het moment daar dat het wel lukte. Maar het gekke was, iedereen roept steeds over hoe zwak die rechterkant van Ajax is. En er moet nog een rechtsback bij komen en dit is niet goed en dat is niet goed. Je kan ook zeggen, hoe kan het toch dat Ajax het steeds toelaat dat PSV over die linkerkant kan aanvallen? Als je weet dat Gakpo degene is die voorzet moet geven en dat er 2 man in het centrum vrijkomen.
Ja, weet je, het is een illusie om te denken dat je PSV 90 minuten lang op eigen helft houdt. Dat is in de voorgaande onderlinge ontmoetingen ook wel gebleken. Maar kijk, dat kan gebeuren. Maar dan is het wel zaak dat als Gakpo op links aan de bal komt, dat weet je ook vanuit de bekerfinale nog, toen die naar binnen draaide en scoorde. En dat benadrukte Schreuder ook na afloop. Hij hield zich nog in, geloof ik, maar ik denk dat hij er echt kwaad over was. Dat hij keer op keer naar zijn rechterbeen kon draaien en die bal panklaar voor die 2 koppers kon, kon leggen. Dus dan gaat er in de voorfase al iets fout, dat die bal hem kan bereiken. Vervolgens zit de rechtsback Divine Range, die zit er niet kort genoeg op. En dan word je in de lucht ook nog kinderlijk eenvoudig afgetroefd. Dan mis je, dat is wel de conclusie die ik heb getrokken na deze wedstrijd, dat Ajax echt heeft ingeboet op pure verdedigende kwaliteiten. Met het verlies van, of het vertrek van Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, die heel veel gif met zich meebrengen. Maar ook gewoon slimmigheidjes, dat als de bal in de doelmond komt, dat je al even een setje geeft aan de spits en hem uit balans brengt, zodat hij niet kan koppen.
Voor het beeld, Lisandro Martinez stond natuurlijk bekend als een kopsterke verdediger, die boven Luc de Jong uittorent in ieder geval, toch? Met zijn 1,75 meter.
Voor mij doe je er een beetje cynisch over nu.
Nou ja, ik vind het
maar
heel gek dat
Martinez is een hele goede kopper, hè?
Ja, nee, maar ik vind het wel gek dat als je Ajax bent en je weet dat Luc de Jong daar speelt en je begint deze wedstrijd, mag dit toch niet de excuus zijn dat je in het centrum het zo vaak geklopt wordt met het hoofd, terwijl je ook weet dat Guus Stil dit met regelmaat afgelopen jaar bij Feyenoord heeft gedaan, in het verleden bij AZ.
Ja, des te meer reden om PSV op eigen helft te houden. Dan ga je er wel van uit dat er een moment komt, ook omdat je met z'n allen nog niet wedstrijdfit bent, topfit, dat PSV wat meer zal aandringen. Het gebeurde nu alleen wel heel snel en een beetje onnodig ook. Maar bij deze wedstrijd kon je echt zien dat Martinez, Tagliafico en ook Mazraoui, hè, dat is niet alleen aan de bal een hele goede speler, maar die vond ik ook steeds beter worden in het duelleren. Die beet zich vast in een tegenstander, liet niet meer los. Ja, dat is echt nog wel een groot verschil. Die Divine Range ook. Ja, ik denk dat Schreuder vooral de hoop had dat hij na deze wedstrijd een beetje zijn ideale formatie had gevonden. En dat hij van daaruit alleen hoeft te schaven. Maar de realiteit is wel dat hij echt aan het repareren moet. Want die puzzel is nog niet in elkaar gevallen. En er is een belangrijke puzzelstuk weggevallen met Bessie. Dus dat gaan we zien hoe die dat de komende weken gaat oplossen. Eén plek durf ik alvast wel in te vullen. Dat is die plek onder de lat.
Ja.
Dan gaan we Jay Gorter denk ik niet meer terugzien.
Ja, topsport is hard natuurlijk. We hebben bij PSV gezien hoe dat met Drommel ging. Als jonge keeper en een paar fouten maken en hoe dat dan gaat. Ik moest ook wel zeggen dat daar waar Drommel voor de camera stond en er gewoon ging staan nog. En je had Jay Gorter gisteren niet voor een camera moeten hebben. Want die liep het veld al af met het hoofd zo gebogen dat je denkt, die moet nu op de bank liggen bij de psycholoog om er weer bovenop te komen.
Het is sowieso wel een gevoelige, grillige jongen. Ik vond, weet je, dat eerste moment dat hij in plaats van de bal het hoofd van Daley Blind bokste, zeg maar. Dat kan nog. Dat had bij wijze van pasveer, ik denk niet dat pasveer zou overkomen, maar dat had hem ook kunnen overkomen.
Ja.
Maar ik denk dat we daarna hebben kunnen zien met z'n allen wat het verschil is tussen een doelman met en zonder ervaring. Een doelman met ervaring raakt er niet van in de war, bewaart de rust, blijft coachen.
Mm-hmm.
Maar Jay Gorter was daardoor echt de kluts kwijt. En dat zag je later in de wedstrijd ook. En vooral bij dat schot van Obispo, die volgens mij gewoon te vangen was. En vang je hem niet, ja, dan gebruik je je vuisten. Dan weet je dat die bal uit de doelmond gaat en dat je geen kans weggeeft. Maar Jay Gorter, ja, een beetje met platte handen. Als nete kroket liet hij hem los. En toen was Gakpo er als de kippen bij om hem om af te maken. Nee, ik denk dat Schreuder al neigde naar Remco Pasveer. Want die hebben we in Oostenrijk toch ook wel een goede indruk zien maken. En in die oefenwedstrijd tegen Shakhtar ook wel. En dat God er echt de wedstrijd van zijn leven nodig had om dat nog te doen kantelen. Maar het was niet de wedstrijd van zijn leven.
Nee, ik denk dat er
wel eentje die hij nooit meer zal vergeten, denk ik.
Ik denk dat hij op de vuurlijst komt te staan. Overigens denk ik na het zien van Ajax Almere City dat er meer spelers op de vuurlijst of de verkooplijst komen te staan. Want er moet wel doorgeselecteerd worden een dag later, hè, met de wedstrijd.
Ja, de maand augustus zal ook in teken komen te staan van het doorselecteren. Vooral aan de onderkant zitten nog wat spelers. Laten we Per Schuurs nemen. Die hikt gewoon tegen Julian Timber aan. En die weet, zolang Timber hier is, kan ik het checken. Want hij is eigenlijk alleen bestemd voor die positie rechts centraal achterin. Ja, dan kiest zo'n speler, denk ik, het liefst eieren voor zijn geld. En dan gaat hij zijn eerste buitenlandse avontuur aan. Dus dat verwacht ik ook nog. Dan heb je nog een jongen als Sean Kleiber. Mohamed Darami. Waarvan we na een jaar wel kunnen stellen dat het een regelrechte miskoop is. En dan zijn er nog wat jonkies die in aanmerking komen voor verhuur.
Dan PSV, dat speelt dinsdag, morgen, in die Champions League ontmoeting met AS Monaco. Vond jij PSV ook klaar voor dat duel? Ik dacht wel, ze hebben eindelijk een keeper die de bal stopt, zeg maar. Dat is op zich wel prettig.
Ja, al moet ik zeggen dat het doelpunt van Kudus vond ik hem er niet goed uitzien. Dat herkende hij zelf ook, zei Van Nistelrooy na afloop. Maar ik vind het wel een goede doelman. Ja. Dat zag je bij een van zijn eerste acties al, dat die speler van Ajax uitkapte. Ja. Straalt rust uit, wat ik ook heel mooi vond, daar kreeg hij geel voor. Dat hij op een gegeven moment bij dat eerste opstootje de boel kwam sussen. En toen zag ik Hiegelen met een gele kaart slingeren.
Snap ik nog steeds niks van.
Nou? Uitgerekend. Volgens mij is dat dan niet. En omdat je niet uit je doelmond mag komen. Maar goede keeper inderdaad. Ik vond bij PSV. De vraag was, zijn ze klaar voor Monaco? Dat weet ik niet. En ik heb daar op de terugweg ook nog aan zitten denken. Deze wedstrijd kan voor PSV ook een vertekend beeld geven. Omdat je geneigd bent te zeggen van... Geweldig, 5-3 gewonnen voor Ajax, 5 doelpunten gemaakt. Monaco, we komen eraan. Maar als je het kritisch analyseert, kwamen ze in het eerste half uur, vond ik, heel weinig aan het voetballen. Hebben ze nog best veel weggegeven. Nou goed, tegen Ajax geef je altijd wel kansen weg, denk ik. Maar heel solide vond ik het niet, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik hoorde deze analyse van Schreuder over de wedstrijd van Ajax. En ik dacht, die kan je eigenlijk 1-1 op PSV leggen.
Nou, dat we heel veel goede dingen hebben gezien in balbezit. Dat we heel veel goede aanvalspatronen hadden. Dat we heel dominant waren de eerste 35 minuten. Dat we ook na rust heel goed uit de kleedkamer weer komen. Maar ja, dat we verdedigend, dat echt beter moet.
Ik denk dat Van Nistelrooy een hoop dingen aanvallend heeft gezien die heel goed waren. Hè? Met Gakpo, met de voorzet, de inkomende man. Dat Veerman uiteindelijk beter in het spel kwam en dat ze wisten wat ze moesten gaan doen. Maar verdedigend, ook bij PSV, Hoever, Teese, Obispo. Het houdt allemaal niet heel erg over.
Nee, klopt. Vind ik ook hoor. En ik vind, zat ik ook na de wedstrijd, dat ik dacht van ja, wat heeft PSV nou eigenlijk over die rechterkant gebracht met een Hoever en Bakayoko?
Nee, tweede helft alleen, hè? In de counter.
Ja, via die jongen die inviel, hè? Die viel wel behoorlijk in, vond ik. Ja. Maar het eerste uur, zullen we maar zeggen, ja, eigenlijk vrijwel niks. Hoever die er niet doorkwam, Bakayoko die in de Kampioendivisie bij Jong PSV natuurlijk hele mooie dingen heeft laten zien. Maar die heb ik ook niet echt op flitsen van klasse kunnen betrappen. Dus daar valt voor PSV denk ik ook nog heel veel winst te behalen. En Van Nistelrooy die vat het samen. Hij is even 5 doelpunten gemaakt. Geweldig. Maar 3 doelpunten tegen, dat is te veel. En daar moeten we echt aan werken. Ja. Dus beide een beetje hetzelfde huiswerk. Al denk ik dat Van Nistelrooy iets minder hoeft te puzzelen dan Alfred Schreuder.
Ja, dat lijkt me ook nog goed. We gaan het afwachten. Morgen gaan we daar verder over praten met Hugo Borst in de AD Voetbalpodcast. Vooruitblikken op dat duel van PSV bij Monaco. Feyenoord oefende, laatste oefenwedstrijd. In tegenstelling tot afgelopen jaren was deze oefencampagne van Feyenoord nou niet heel erg overtuigend. Ook al kwamen er wel allerlei nieuwe spelers erbij.
Son dos países que aman el fútbol. Y sabía que algún movimiento de algún mexicano a un país como estos que a los mexicanos siempre les ha ido bien, yo creo que iba a causar un poco de furor.
Ja, jij doet even de vertaling of niet? De ondertiteling?
Zo'n mooie taal.
Santiago Jiménez. Het is een rijtje aankopen voor project Slot 2.0. Maar dit vraagt ook nog wel wat werk hoor, als je Feyenoord zag tegen die laatste oefenwedstrijd.
Hadden we het van de week al over, hè? Dat ze vrij laat zijn met de aankopen. En dat ze daardoor wellicht een eerste maand van het eredivisieseizoen al een achterstandje zullen oplopen. En als ik dat vandaag, ik heb in de tweede helft wat stukjes gezien tegen Osasuna. Ja, dan bekruip je dat gevoel wel van Feyenoord is er nog lang niet klaar voor. En als dat maar goed gaat. In de eerste week van de Eredivisie.
Ja, eigenlijk al het voetbal wat ze vorig jaar zo speelden, wat ze zo kenmerkten, zat er nog niet in deze wedstrijd tegen Osasuna.
Ja, maar weet je, Jen, dat is heel cliché, maar dat heeft ook gewoon tijd nodig. Laat hem even sleutelen en er staat vanzelf een goed draaiend aanvallend elftal. En ja, dat maakt het ook. In de eerste helft bijvoorbeeld vond ik het heel, heel moeizaam bij Feyenoord. Tweede helft creëerden ze wat meer kansen. Maar ik ken Danilo dan natuurlijk vanuit zijn Ajax-tijd ook nog niet heel gelukkig.
Ja, ook geen voorzet nog echt gehad in de 16 ook.
Nee, nou goed. En zo'n spits is het wel dat als je heel dwingend bent en er komen straks voorzetten vanaf de zijkant of waar je wat door het centrum zeg maar bedient, dan is het echt wel een killer. En zo'n jongen komt daar nu ook nog niet uit de verf. Het heeft allemaal mee te maken dat elftal eerst nog ja, moet gaan draaien. Er moet voetbal inkomen. Ze moeten de druk op de tegenstander wil die natuurlijk inkrijgen. Als dat allemaal loopt, dan gaan dat soort jongens die gaan denk ik heel goed uit de verf komen. Hetzelfde geldt voor een jongen als Idrissi.
Ja, het zal alleen wat tijd kosten. Maar ben je verrast door de aankopen die ze gedaan hebben? Nu met zo'n Giménez, die Rasmussen.
Jawel, Idrissi niet. Die vind ik bij nader inzien best voorspelbaar. Slot die natuurlijk met hem heeft gewerkt. Maar ik vind Giménez bijvoorbeeld, vind ik, ondanks dat ik hem niet ken, dat zeg ik er meteen bij, vind ik wel een mooie aankoop. Dat Feyenoord de vleugels spreidt, zeg maar, en in Mexico uitkomt voor een jongen die, zeg maar, in Rotterdam dan de topspits moet worden en die ze dan voor een veelvoud gaan doorverkopen. Ik hou daar wel van. Een risicootje en ook op een ander continent heeft Ajax veel gebracht, PSV veel gebracht. Laten we hopen dat het voor Feyenoord straks ook opgaat.
En een beetje de Hollandse ziekte in Rotterdam ook, hè?
De Hollandse?
Ziekte. Jeugdspelers terug, zoals Brobbie voor 20 miljoen, Timber voor 8 miljoen en een beetje. Die had je een jaar geleden gewoon gratis kunnen ophalen bij Ajax, hè, Timber?
Ja, dan vraag ik me af of die vorig jaar die directe overstap had aangedurfd. Ik weet ook niet of Feyenoord interesse had. Ik vind wel een gewaagde aankoop. Het is een behoorlijke som geld voor Feyenoord. Ik vind het wel een goede speler. Maar om nou te zeggen van ja, die gaat daar slagen. Het wordt een voltreffer. Zover durf ik ook nog niet te gaan.
Nee, ik vergelijk het even met Veerman die ze vorig jaar wilde halen. En die PSV uiteindelijk heeft gehaald voor 1,5 miljoen. Daar was toen al sprake van. Ja. Dat is veel geld.
Ja.
Ja.
Ja, is lastig in te schatten. Zou Timber dan, zijn ook heel andere types, hè? Veerman is meer een paser en Timber vind ik meer een penetrerende middenvelder, zoals dat zo mooi heet. Die kan een mannetje uitspelen. Die zijn ook heel belangrijk. En dan hebben ze nog die Szymanski erbij gehaald, dus het is ook heel gevarieerd. Dat vind ik wel heel mooi.
Dat is zeker knap. Ja, wat dat betreft hebben ze een goed info. Ja. Laten we kijken waar het schip gaat stranden. Even naar Engeland. Want daar was het debuut van een man die jij afgelopen jaren goed gevolgd hebt op Old Trafford. Dat klonk ongeveer zo.
You can hear the noise around us here, and that's because Erik ten Hag has walked out here as the Manchester United manager for the first time.
Biggest applause of the afternoon, that for me. But yeah, I mean, I think the fans really like what he's trying to do, and he's here to win games, to make us better, and I think the fans already from the pre-season game appreciate that.
Ten Hag kwam het veld op en er was gelijk gejuich van de fans. Die hebben wel vertrouwen in Erik ten Hag. Ze zien wat hij aan het doen is. Maar ook voor ten Hag geldt, het is nog een lange weg. Hè? Manchester United bouw je niet even in 2 weken om in een Azië-toertje.
Nee, dat klopt. Al is de oefencampagne, die vind ik wel veelbelovend. Ik vind het knap dat hij in zo korte tijd al toch een beetje zijn spel erdoor heeft kunnen drukken. Zijn hand is al zichtbaar. En dat heeft hij gedaan zonder, of misschien wel doordat Ronaldo er niet bij is. Eigenlijk ook zonder de grote aankopen met Malaysia. De andere aankopen, Eriksen en Martinez, die hebben geloof ik gisteren zondag hun eerste wedstrijd pas gespeeld. Mm-hmm. Dus veelbelovend wel dat je zonder grote aankopen al iets van jouw wildering krijgt. Dat biedt wel perspectief. En ik denk dat de supporters daar, die zijn sowieso altijd uitzinnig. En ik denk dat het nu ook komt doordat United in die oefencampagne nog ongeslagen is gebleven. En bijvoorbeeld met 4-0 van Liverpool won.
Ja,
en
goed.
Ik zat te kijken. Ja. Ik zag ten nacht om zich heen kijken. Dat was echt zo'n moment dat hij denk ik dacht van, oké, Rick, pak even je moment en geniet hiervan.
Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen. Het was wel natuurlijk ook zo, Ronaldo is continu in het nieuws. Alles wat daar gebeurt is natuurlijk gelijk, blijft hij wel, blijft hij niet. Hij speelt deze wedstrijd. Hij gaat eruit en plomp verloren zijn vervanger scoort gelijk bij United. Dat is een beetje ook de wet van Murphy dan gelijk, hè, voor Ronaldo.
Waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe staat die club er nou in? Zijn ze nu nog steeds daadwerkelijk van mening dat hij moet blijven? Of zijn ze onderhand zover dat ze denken van ja, weet je, we hebben in die hele voorbereiding kunnen zien dat we het ook zonder hem kunnen en misschien wel beter af zijn zonder hem. En wordt er nu een spel gespeeld om die transfersom op te drijven. Als iemand zo moeilijk doet en hij wil, dat heeft hij nog altijd gezegd, hè, je moet voor deze club willen spelen. ja, als je dan naar Ronaldo kijkt, dan zou ik zeggen van laat lekker gaan. Iemand die niet onderdeel wil uitmaken van het project, zullen we maar zeggen, die kun je beter laten gaan. En dan ga je met andere jongens die wel vol goede moed zijn, ga je daarmee verder. Ik denk serieus dat er niet eens minder van wordt.
Nee, maar soms heb je inderdaad dat een speler weggaat en dan een speler drukt op de ene club. Nou ja, vergelijken met Berghuis. Die zat bij Feyenoord op een dood spoor. Het was daar klaar, kon bij Ajax. Feyenoord geholpen, Ajax geholpen. Dat kan met Ronaldo ook natuurlijk gelden.
Misschien nog wel een beter voorbeeld. Real Madrid.
Ja.
Werd het ook niet veel minder van. En ik denk dat Karim Benzema daarna juist tot bloei kwam. En dat we de echte Benzema hebben gezien. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat aflopen. We hebben van de week, ik weet niet of jij dat had gezien, van onze collega's van het laatste nieuws. Dat er allerlei lijntjes naar media worden uitgegooid om hem in de markt te zetten, zeg maar. Met de hoop ook dat er uiteindelijk een club is die toe zal happen.
Ja.
En gaat zeggen van, weet je die Ronaldo, laat wij dat dan maar doen. Zoals dat vorig jaar ook is gegaan. Dat ze zelf een beetje het verhaal verzonnen dat hij op weg zou zijn naar City.
Ja.
En dat daarmee Sir Alex Ferguson zijn tweede vader werd gemobiliseerd om United te doen bewegen om hem terug te halen. Alsof hij mag niet in het blauwe deel van Manchester spelen, zeg maar. Zo hebben ze dat destijds bekokstoofd. En zoiets lijken ze nu weer van plan met dat Bayern München interesse zou hebben. Dat hij met Diego Simeone van Atletico al heeft gespeeld.
Nog twee dingen wil ik nog even met je doornemen. Tenminste, 2,5 ding voordat we naar het historisch feitje gaan ter afronding. Je weet, ik ben altijd op zoek in zo'n weekend naar leuke, bijzondere dingen nog om even mee te nemen in deze podcast. Hè? Utrecht speelde tegen Shakhtar. En daar kwam kijk het interview even terug bij ESPN, Henk Vrees aan de afloop. Maar hij zei onder andere, ging het over die wedstrijd. Hij had een aantal dingen waar hij heel tevreden over was. Alleen verdedigend hier en daar. Nou, zei hij dit over.
Communicatie, dat is nog steeds wel een probleem bij ons, hoor. Ik vind dat ze veel meer met elkaar moeten lullen. Maar volgens mij is dat een globaal probleem. Ze zitten tegenwoordig meer in de telefoontjes en in de airbuds of weet ik voor die dingen allemaal heten.
Ik vind het heerlijk dit. Is toch fantastisch? Dat gewoon een trainer gewoon zo begint. Ze moeten meer met elkaar lullen, maar ze zitten veel meer in hun telefoontjes. Schitterend.
Dit is ook vrezen ter voeten uit, hè?
Ja.
Die zegt heel vaak wat hij denkt en ook een beetje in straattaal af en toe. En volgens mij de generatie Z komt ook een beetje uit zijn koker. Hè? Nou, dit gaat daar ook een beetje over. En herkenbaar ook wel.
Ja.
Als spelers de gelegenheid krijgen, dan zitten ze al snel op hun telefoon.
Ja, maar nou was het toch volgens mij dat één man die niet zoveel op zijn telefoon zit, die ging daar naartoe vanaf Heerenveen, Henk Veerman, omdat hij zo graag bij Utrecht wilde spelen. Had hij beloofd aan een vriend van hem, die was overleden, dat hij ooit nog voor Utrecht zou spelen. Nog geen half jaar later, tekent hij weer bij Volendam.
Ja.
Snap jij het nog?
Ja, ik vind dat vooral ook heel veel over Utrecht zeggen. Je krijgt bij hun het gevoel met alle aankopen die ze doen, ze doen maar wat. Ik begrijp ook niet dat als jij Henk Veerman in je selectie hebt, dat je per se Bas Dost erbij wil hebben. En als Veerman er al 2 jaar had gezeten en er zat, het beste was er wel vanaf, dan snap ik wel dat je die zou willen vervangen door Bas Dost. Maar in dit geval zou ik denken, zorg dan dat je Veerman aan de praat krijgt voordat je Bas Dost haalt. Maar nee hoor, die was er pas een half jaar, die wordt al afgeschreven. En er moet weer een grote naam bij. Je krijgt bij Utrecht een beetje het gevoel, ze doen maar wat. En hoe mooier de naam, hoe beter. Maar op een echt plan kan ik ze niet echt betrappen.
Het wordt interessant om daarnaar te gaan kijken. Tot slot moeten we dan nog even één dame natuurlijk noemen. Want we hebben het de afgelopen week ook al over gehad, Sarina Wiegman. Die met de Nederlandse Leeuwen, Oranje Leeuwinnen, in 2017 Europees kampioen wordt. Een mooie transfer maakt naar Engeland. En daarvoor een uitverkocht Wembley in eigen huis. Ook daar weer Europees kampioen wordt. Die dame krijgt zometeen ook een standbeeld in Engeland natuurlijk. Dat kan niet anders.
Ja, en die spits, hè, dat is er wel een die toen. Ik vond die eerste goal vond ik echt schitterend.
Ja.
Die loopactie, de diepte in. En ook de afronding heel koelbloedig, subtiel over de keeper heen. En bijzonder dat we van tevoren allemaal eigenlijk al voorspellen van Engeland gaat het winnen met dank aan Sarina Wiegman en dat ze het dan, ook gewoon weer flikt tot 2 keer toe op rij.
Het is ook een beetje, wat gekke is, dat heel veel mensen in Nederland nu ook naar dat EK voor vrouwen kijken, niet alleen voor Oranje, maar dus ook voor Engeland. Ze zijn ook voor Sarina Wiegman, dat is een beetje...
Ja, dat dwingt ze zelf af, denk ik, door gewoon... ze is ook gewoon, voor mijn gevoel, echt Nederlands, heel normaal. Zeg je gekke dingen, ze heeft de kijk op. Komt vaak ook wel redelijk sympathiek over, vind ik. Het is wel iemand die het gunt ook. Ik denk dat het daar een beetje in zit.
Zullen we eens naar het... Het historisch feitje gaan. Jij zegt, ik herken hem ook. Zal ik nog even één keer laten horen?
Maar voetbal is dat passie, is dat bezieling. Dat mis ik bij jullie. Dat is zo klinisch. Er worden fouten gemaakt, dan kan elkaar gebeuren. Maar dan mag je wel een keer reageren. Je pusht elkaar dan ook. Hè? Kansenwezen, iedereen draait zich weer om. Nou, weer een kansenwezen, jammer.
Bij hem was in ieder geval wel de passie. Hij had zoveel passie dat hij niet uit zijn woorden kwam. Wie was het?
Gert-Jan van Beek.
Ja, en waarom is het historisch feitje van de dag?
Er staat me iets van bij dat dit bij een wedstrijd van PEC Zwolle was.
Vitesse was dit. Hij had het tegen Jan-Arie van der Heijden.
Ook in een periode dat Vitesse heel vaak punten liet liggen tegen de kleine clubs. En dan krijg je uitgerekend de boy next door, de correcte Jan-Arie van der Heijden. Die krijg je voor de microfoon die nooit de vlieg kwaad doet. Ja, en die krijgt dan de wind van voren van Gert-Jan van Beek. Dus die stond daar volgens mij ook een beetje flabbergasted bij.
Ja.
En dat vond ik op zich wel mooi van Gert-Jan van Beek. Kon daar ook wel in komen.
Het feitje van de dag is dat hij vandaag 60 wordt.
Oh, Gert-Jan van Beek wordt 60.
Ja, Gert-Jan van Beek wordt vandaag 60.
Oké, ik dacht, jij gaat het jaartal vragen waarin deze wedstrijd
plaatsvindt. Nee, het ging mij meer even om Gert-Jan van Beek zelf. Hij wordt vandaag 60. Toen dacht ik, zien we hem nog terug? Want hij heeft nog 6, 7 jaar tot aan zijn pensioen. Maar ik denk dat we die voorlopig alleen kunnen bewonderen in de blokhut die hij weer aan het bouwen is.
Ja, een voetbalclub zal het niet zo snel meer doen. Laatste avontuur was Almere City, denk ik. Hè?
Ja, en dat is helemaal mislukt natuurlijk.
Vraag ik me af of er in Nederland nog een club is die Gert-Jan van Beek aanstelt.
Ik denk het niet. Nee, goed. Hij wordt vandaag 60. Van harte gefeliciteerd. Dan zijn we er volgens mij rond in deze AD Voetbalpodcast voor vandaag. Kan ik zeggen dat we er morgen weer zijn met Hugo Borst. En mag ik zeggen, Johan...
Ik heb er enorm van genoten.
Nou, dat je dat even weet. Het was weer het einde van deze dagelijkse podcast. Morgen weer.
Ja.